Goedemorgen, beste vrienden van Hour of Power en heel hartelijk welkom op deze vroege zondagmorgen. En ik hoop dat dit programma veel voor jou en voor u zal betekenen. In de Crystal Cathedral interviewt Bobby Schuller Father Christopher. Hij is de rector van Christ Church en dat is verbonden aan het grote bisdom van Orange County. Ik sprak hem een paar maanden geleden. Het is een ongelooflijk leuke man en heel enthousiast en vooral over één Nederlander, Henry Nouwen. En dat zijn wij natuurlijk ook. En verder veel muziek in de Crystal Cathedral van het fantastische koor, het Crystal Cathedral Koor. En van een zangeres uit het koor. En zij zingt het indrukwekkende Pier Jezus. Bobby Schuller spreekt over het feit dat je elke dag moet leven met perspectief op de eeuwigheid. En dat je daarvanuit een heel ander leven kan leiden. En ik praat met Paulien Vervoorn. Zij is coach, heeft net een fantastisch boek geschreven over... Welke keuzes maak je in je leven? En hoe maak je die keuzes? En hoe kun je ze beter maken? Kortom, een boeiende Hour of Power. Nogmaals, van harte welkom.
Discover the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning. Welcome to the Shepherd's Grove at the Crystal Cathedral. We're so glad that you've come to the home of the Hour of Power, and we hope that today you leave here lifted up. This is a special community, and we hope that you leave here with a knowledge of the love of God embedded deep within your heart. Would you turn around to those who are standing next to you, welcome them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I.
Thank you. fantastic. Please be seated. It is my pleasure to read to you from the book of Philippians, one of the really great passages in my own memory. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of us look not only for our own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. And at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth, and of those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord.
Fix our eyes on
This morning, it is my distinct honor to introduce the very Reverend Christopher Smith, Episcopal Vicar and Rector of the Christ Cathedral and this campus. Father Christopher holds a Master of Divinity from St. John's Seminary and a Master's in Religious Education from Forum University. His leadership in the Catholic Church has been stellar and currently serves on the board at St. John's Seminary and on the advisory board of the Vatican II Institute. Please welcome with me the Honorable Reverend Father Christopher Smith.
Thank you.
Hi.
Hello.
Father Christopher, I've had the pleasure of really calling you my friend.
Yes.
This has been a long journey that we've taken. You're going to be, going to be the pastor, sort of the one running this campus. What's that like for you, and how were you chosen for that job?
Well, first I want to say that I'm so honored to be able to be here today. And I think that God is doing incredible things with our church. Mm-hmm. And I was not planning on this kind of ministry at this point in my life, and I feel very blessed and honored to have been entrusted with overseeing the administration and the carrying out of the mission of what will be Christ Cathedral, this whole campus. What we've been trying to do, and I know that you've done that here as well, is to ask everybody to pay attention to what God is calling us to. Mm-hmm. And the way I look at it, every moment of transformation that I know of in the scriptures is usually associated with a move, and it's usually associated with a change of name.
Yeah.
Beginning with Abram to Abraham. Yeah. And so I believe that God is calling us to real transformation, to being different than we were, in the sense that we will be even better proclaimers of God's kingdom to the world.
Wonderful. Yeah. And we're so glad to. I feel that same messages for us. A lot of people know, well, you guys were in bankruptcy and you had to sell it to cover the debt. But what a lot of people don't know is that we chose the Roman Catholic Church, in a sense. There were a number of people who wanted to buy the cathedral. And the two that it really came down to that made the highest bids was Chapman University and the Roman Catholic Church. Now, for some people in this congregation, they wanted Chapman University. Because if Chapman had come in, they would have leased this building back to us, and we could have kept worshiping here and so on and so forth. But my grandfather and others in leadership didn't want that. They chose to sell the church to the archdiocese. Did we make the right choice?
I think that you absolutely made the right choice.
Yeah.
And the reason I say that is because I know that your grandfather, his heart was to always have this place to be a place for Christ.
Yeah.
And I know that because he told me.
Yeah.
The first time I met him, he said, I always wanted the cathedral to be for Christ. And he said to me, he says, and I know that with the Roman Catholic Church, it will be for Christ.
Yeah.
Forever. And I believe that the very fabric of life that's gone on in this campus, all of the lives that have been literally saved and transformed in the name of Jesus, is going to continue to happen.
Yeah.
And if we can be good stewards of what has already begun here, then we will truly have, I believe, done God's will. And we intend to use the gift that God has given us, built on what is already here, to proclaim God's goodness. And so it's a great,
yeah,
great decision, and we're so grateful. And I hope that as we continue together with Christ Cathedral, Shepherd's Grove, the Hour of Power, that we will be collaborators in building the kingdom together.
Yeah, amen. And in the Lord's already doing that, I think.
Already doing that. Again, I think that we are going to show the world, literally, of the wonderful things that happen and the power that takes place when Christians work together. And that's,
amen,
what this is all about.
Amen. And of course, on the last worship service that we have here, we're going to have a celebration. I'm going to invite you, and I hope that you accept, to come and preach for us from time to time for the Hour of Power at our new place at St. Callistos.
I would be honored to do that.
Great. Yeah. Yes. And we know that God is doing great things and teaching us all to walk in the image of Christ. And that's what it's all about.
Yes.
Well, Father Christopher, we're so grateful that you came and you took this time. You've blessed us so much, and we're so thankful. There's millions of people listening around the world, and there's this congregation here that is attached to every word you say. You have one last thing to say. What is it?
Well, I want to say that we all continue to need to be open to the providence of God. I once heard, and I believe, that the providence of God is where you are at any given moment. Whether that moment be a beautiful, joyful moment or a tragic, sad moment, God's providence is where you are. And I want all of us to continue to pay attention and be open to God's providence. I know I have been in a whole new way since this all started. And the last part is this. When I became a priest, my desire was to serve God's people. Over the years of my ministry, that desire is there, but there's something even stronger. And it's the message that your grandfather preached his whole life. And that is that we together can help people know how very much God loves them. And I hope that our work together, this place, all of our churches together, will always be a place where people come to know how very much they are loved by God.
Amen. Amen. That's all we can ask for.
Thank you.
Amen. And of course, we so want you to know that we love the ministry that the Catholic Church is doing in and around the world, a great force for good. And our brothers and sisters in Christ, we believe that here in this church, and that we know that God has you here, and we're so happy that you're here, and we know that He's going to bless your ministry. We love you, Father Christopher, and we love your people, and we're so glad that you're coming.
Thank you, Bobby. I love you. I love all of you, and I am so proud to be able together to say we are brothers and sisters in Christ.
Amen and amen. Okay. Thank you, sir.
Thank you.
Peace.
Heer Jezus. Een prachtig lied. Gaat over het feit dat je aan Jezus vraagt om je rust te geven. Nou, dat hebben we in deze tijd van vreselijke onrust wel nodig. De crisis, al die dingen die op je afkomen. De telefoon, Facebook, noem maar op. Misschien zitten je radiotjes nu al van zometeen naar de kerk en dan dit en dat en allemaal. En soms lopen we aan onszelf voorbij. En dan hebben we mensen nodig die zeggen van, hey, sta eens even stil. Waar liggen je talenten? Wie ben je eigenlijk? Wat doe je met je leven? Hoe kun je het beter doen? En vanmorgen zit een coach naast me die daar alles van weet. Paulien, goedemorgen. Paulien,
goedemorgen.
Ja. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, ik las je boek en dat begint, en dat vond ik heel erg leuk, met de APK-keuring voor christenen.
Ja.
Vertel.
Ja. Ja, leuk dat jij net in het intro al zegt dat je soms even stil moet staan. Kijk, een auto die is natuurlijk altijd maar onderweg, moet eigenlijk af en toe ook even stilstaan, parkeren. En soms naar zo'n APK-keuring om te kijken van, hey, gaat het eigenlijk nog wel lekker met die auto? Nou, dat was een beeld dat ik in gedachten had toen ik mijn boek aan het schrijven was. Omdat mijn stelling eigenlijk is dat iedere christen als het ware af en toe een soort APK moet doen. Een geestelijke check. Om te kijken van, doe je wel dat waar God jou voor in de wieg heeft gelegd. En bij APK dacht ik in eerste instantie eigenlijk aan de A van aanleg, P persoonlijkheid, K karakter. En zo had ik van alles bedacht. Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk echt technisch niet getalenteerd. Echt gewoon niet. Dus ik denk, laat ik maar eens naar een keurmeester gaan om mijzelf uit te nodigen hoe zo'n APK-keuring eigenlijk in zijn werk gaat. Nou, dat heb ik gedaan. En die man die ging echt allerlei informatie over mij uitstorten. En uiteindelijk sprak hij de woorden uit zo van, ja, en dan ga ik aan het eind die auto van die brug afrijden. Ga ik erin zitten en dan voel ik aan of die auto niet een beetje naar links of naar rechts uitwijkt. En op dat moment had ik zoiets van, hé, dit lijkt even alsof dit over mij gaat of zo, over mijn leven. Want ik dacht, dit is mooi dat hij dus in die auto gaat zitten om aan te voelen of die auto wel de goede richting opgaat. En toen dacht ik, ik ben heel vaak bezig met het idee, ik moet mezelf keuren en doe ik wel wat God wil. En nou ja, dat kan alle kanten opgaan. Dan of denk ik, nou, ik doe het wel aardig. Nou ja, dan beland ik in de valkuil van hoogmoed. Of ik denk, ik doe het niet goed en dan val ik weer in de valkuil van angst. En op dat moment had ik zoiets van, nou, alsof ik op heilige grond sta. Ik hoef mijzelf niet te keuren, maar er komt een keurmeester in mij. En nou ja, Jezus of de Heilige Geest. En dat ging ik hem toen meteen ook vertellen. Dus toen waren de rollen eigenlijk even omgedraaid.
Als jij jezelf APK keurt, wie ben jij dan?
Nou, ik probeer er eigenlijk steeds meer van af te stappen dat ik mij APK keur. Omdat als ik mijzelf zit te keuren, ben ik heel erg met mijzelf bezig. En dan zie ik van alles, hè, wat ik net al even zei, of ik word bang, of ik word hoogmoedig. En dan denk ik, en dan word ik weer bang dat ik hoogmoedig ben geworden. Of ik ben niet meer zo bang en dan zou ik daar weer hoogmoedig van worden. Nou ja, je hoort het al. Dan kan ik mezelf heel erg gek maken. En dan denk ik, ja, de enige manier om daar vandaan te blijven is om steeds te bedenken van, oh ja, maar de Heer die ziet mij zoals ik ben. En die zegt, goedgekeurd.
Je komt uit een kerkelijke omgeving, althans daar ben je in opgegroeid, waar die goedkeuring niet zomaar gegeven werd. En nu zeg je, hey, ja, ik heb een stempel goedgekeurd.
Ja. Kijk, dat ik dit nu natuurlijk zit te vertellen, meteen, hè, zo van, oké, dit is iets van mijn leven, geeft natuurlijk ook aan hoe ik daarmee geworsteld heb. En doordat ik dat heb leren zien, dat ik dat helemaal mezelf heb toegeëigend en dat fantastisch vind, het van de daken wil schreeuwen, overal erover spreek. Maar het geeft wel iets aan dat ik daar een hele tijd naar verlangd heb, wat ik dus niet heb gekend, maar uiteindelijk wel is gebeurd, dat ik dat heb gezien. Zo van, oh ja, maar wacht even. De Heer zegt dus wel dat stempel goedgekeurd. En dat heeft wel heel veel voor mij betekend. En dus nog.
In alles wat je doet ben je heel erg juist met jongeren bezig. En dat vind ik fantastisch. Want ik kom ze heel veel tegen. Hè. Toen ik groot groeide, toen wist je wat je wilde worden. Hè. Dat werd er ingehamerd. Tegenwoordig, ja. Ik heb 45 nichtjes en neefjes. En de helft zegt, ja, ik weet niet wat ik, ja, misschien dit. Maar het kan ook dat zijn. Dan denk ik, ja, als je niet weet wat je wil worden.
Die auto die is natuurlijk goedgekeurd. Niet met het idee van, oké, hij is goedgekeurd. Vervolgens zet je hem in de garage. Maar die auto is goedgekeurd, zodat hij vervolgens op weg kan gaan. Ja. He, dat vond ik ook het mooie in dat beeld. Van je bent onderweg en de keurmeester geeft je richting. Dus ik zou met de jongeren ook in gesprek gaan van, hey, wat is je richting? Wat is je doel? Wat wil je? Wat wil je bereiken? En mijn boek heet natuurlijk Hartelijk Getalenteerd. En dat hartelijk gaat er ook om van, doe het met je hart. He, doe het van harte. Met alles wat in je is. Liefde, gepassioneerd. Nou, noem het allemaal maar op. Dus dan zeg ik ook vaak, het is niet eens zozeer belangrijk wat je doet, maar hoe je het doet. En met dat hoe gaat het dus om, nou ja, vol liefde voor de Heer en voor elkaar. Dus dan ga ik heel erg op een diepere laag zitten, van je motieven en noem het allemaal maar op. Dus dat is de ene kant die ik met jongeren zou willen gaan, om proberen om dat verlangen naar boven te krijgen van, nou, wie ben je eigenlijk en wat wil je allemaal met je hart? En de andere kant van het verhaal is om gewoon ook heel nuchter op een rijtje te gaan zetten. Zo van, hé, hoe zit jij nou eigenlijk in elkaar? Wat vond je vroeger leuk om te doen? En om te kijken van, nou, wat zijn je vaardigheden? Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? En ook, wat zijn je waarden? Wat vind je nou belangrijk? Wat vind je interessant? En dus dat zijn hele praktische dingen.
Maar dat geldt voor iedereen natuurlijk, hoe oud je of jonger bent.
Ja.
Heel leuk, je bent theologie gaan studeren. En regelmatig ben je op de kansel te zien. Of het nou in de Protestante Kerk Nederland is of in de Pinkstergemeente. Een vrouw op de kansel.
Ja, meestal op het podium. Maar ja. Ja, 10 jaar geleden ben ik daar een beetje ingerold eigenlijk.
Wat heb je afgelopen zondag gezegd?
Toen ging mijn boodschap over de gelijkenis van de talenten. Dat was mijn eerste spreekbeurt daar en ik was uitgenodigd naar aanleiding van mijn boek. Wat zeg ik dan? Dat een boodschap is namens God, dat je hartelijk getalenteerd bent en ja, wat doe je ermee? Ja.
Voor een heleboel mensen moeilijk. Hè? Het gaat over die Jezus zegt dat, hè? Er is een Heer die gaat op reis en die zei tegen zijn 3 werknemers, jongens, geef jullie allemaal een talent. Dat was geloof ik heel veel geld, 100.000 euro.
Meer dan 1 miljoen.
Nou, moet je nagaan. Stopt het in de grond.
En hij stopt het in de grond. En vervolgens staat er dat hij eruit geknikkerd werd naar de plaats waar tanden geknars was en zo. Ja. Nou, lekker verhaal. Ja. Dat eindigt natuurlijk op een hele negatieve manier. Ja. En dan denk je van, nou, was het dan zo erg? Hè? Hij had het in de grond gestopt. Nou ja, hij had het ook uit kunnen geven. Ja. Maar het verhaal eronder is dat hij in eerste instantie dacht van, oh, mijn Heer is streng. Dat had hij in zijn gedachten. En vervolgens dacht hij dus, nou, mijn Heer is zo streng. Hij vraagt dingen van mij die ik niet waar kan maken. Toen werd hij angstig en toen ging hij het in de grond stoppen. Het had ook heel anders gekund, dat hij had gedacht, oh, de Heer die geeft mij wat ik aan kan, want dat staat ook in die gelijkenis. Nou, ik heb een Heer die precies weet wat ik aan kan. De Heer levert maatwerk. Nou, dat is mooi. Hij geeft mij niet meer dan dat ik aan kan. En dat hij een zucht van opluchting had en dat hij er zin in had en dat hij ermee aan de slag was gegaan. Dus het punt in die gelijkenis is, de Heer heeft vertrouwen in hem, maar hij heeft het niet in de Heer.
Gaan we naar die 2 andere heren. De een maakt van dat ene talent, want het waren er 3.
Ja.
De 2 en de ander maakte 5.
Ja.
En met die man die de 5 maakte, daar voel ik me enorm bij aangesproken. Want ik vind dat je moet woekeren met je talenten tot het uiterste, vind ik.
Ja. Nou heb je natuurlijk meteen ook weer een vraag te pakken wat dan zo'n talent eigenlijk was. En je noemt net al even de letterlijke betekenis van zoveel kilo zilver of goud of koper. Dus de vraag is natuurlijk even wat Jezus daarmee bedoelde. Maar in eerste instantie gaat het eigenlijk niet om ons talent, maar om zijn talent, wat die Heer heeft en wat hij uitgedeeld heeft, om in te zetten binnen zijn koninkrijk. Dus volgens mij is vooral de vraag van wat doen we met ons inzicht in, nou ja, de rijkdommen van de Heer Jezus, om het maar eens even zo te zeggen. En hoe zorgen wij ervoor dat het koninkrijk uitgebreid wordt? Dus in aantallen, maar ook in diepte.
Nou, dat zie ik terug in Hour of Power. We zenden nu bijna volgend jaar 15 jaar uit als Hour of Power. En wat ik echt door die jaren zie, dat zoveel mensen zich echt aangesproken voelen. Voor het eerst met de evangelie in contact komen. En dan gaat het over elke zondag vele, vele kerken vol. Dus daar ben ik best wel dankbaar voor.
Zou ik ook zeker zijn. Ja. Ja. Mag je feestje omvieren.
Ja.
En uiteindelijk gebeurt dat natuurlijk ook in die gelijkenis van de talenten. Dat uiteindelijk 1 groot feest wordt gevierd.
Oké. Okay. Nou, Paulien, ik sluit af met het feit dat je ook nog als professional leert om mensen die heel zenuwachtig zijn om in het openbaar te spreken. Daar heb ik ongelooflijk last van. Ik zit ook te trillen.
Komt niet geloofwaardig over, hoor.
Nee? Nee. Over geloofwaardig. Je hebt geloofwaardig spreken.
Ja.
Hoe help je mensen om dat te doen?
De naam geloofwaardig spreken heeft een paar lagen. 1 heeft ook weer te maken met dat goedgekeurd. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 4, daar staat dat wij spreken omdat God ons waardig heeft gekeurd. En daarom spreken wij niet om mensen te behagen, maar om God te behagen. Dus daar zit dat in dat we gekeurd zijn en dat we waardig gekeurd zijn om te spreken. Dus vandaar geloofwaardig spreken. Maar natuurlijk ook gewoon dat mensen weten zo van, oh ja, ik wil geloofwaardig overkomen. En hoe doe je dat? Nou, door weer de diepere laag. Hè? Zo van, oké, ik word door God geïnspireerd en daarom mag ik het doorgeven. En aan de andere kant gewoon ook met heel veel technieken van hoe bouw je nou je verhaal op? Op wat voor manier kun je dat kracht bijzetten met plaatjes, voorbeelden? Daar geven we hele trainingsdagen over. Dus ik zou zeggen, welkom, geloofwaardigspreken.nl. Kom een keer een dag langs.
Oké, goed. Nou, je hebt je punt gemaakt.
Ja.
En je kwam heel geloofwaardig over,
Dankjewel.
Je hebt daar een prachtig boek over geschreven. Dat,
ja, over het talent.
Hartelijk
ja.
getalenteerd. Met vragen en opdrachten.
Ja.
Ik moet er nog aan beginnen, moet ik je zeggen.
Ja, dus nou, ik hoor graag nog een keer een update.
Het resultaat.
Ja.
En ik geef jou ook graag wat mee. Dit is het boek, de tweede druk overigens, van Bobby Schoele, de kleinzoon van dominee Schoele, die nu de christelijke titel of onze kerk leidt. En zijn thema is, ieder mens is uniek en kostbaar in Gods ogen. Maar dat is ook jouw verhaal.
Amen.
Dat heb je heel duidelijk gemaakt.
Ja, mooi. Dankjewel.
Paulien, heel fijn dat je hier was. Ik heb genoten. Ik voel me zeer geïnspireerd. Ik hoop heel veel kijkers ook. Vind je afbouwen leuk?
Ja, jazeker. Ja. Ja, ik vind vooral één uitzending die mij heel lang is bijgebleven. Een uitzending van Henry Nouwen, die eigenlijk ook heel erg bij mijn verhaal aanslaat. Van je bent geliefd en je bent niet wat je hebt, wat je doet en wat anderen van je zeggen. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt en heb ik ook vaak weer gebruikt naar anderen toe.
Super. Bedankt. We hopen nog lang in de lucht te mogen blijven en daarom hebben we een verzoek aan u.
Thank you for watching the Hour of Power today, for inviting us into your homes. It means the world that you have brought us into your place and listened to us and worship with us. The Hour of Power is such an incredible thing. It changes lives. We get letters, emails, phone calls from people every day who say, "My life has been radically transformed because of this program." It makes me and our whole team feel like we're part of something bigger because we're changing lives. You know, if you support and you've gotten behind the Hour of Power, you're a part of that too. If you've given money, if you've written to us or liked us on Facebook or Twitter, if you've prayed for us, you're a part of what we're doing because it really does take a village to make Hour of Power thrive and succeed.
Geeft Hour of Power u iedere week steun en hoop? Bent u nog geen donateur? Word dan nu donateur en ontvang het nieuwe boek van Bobby als welkomstgeschenk. Het Koninkrijk van God is nu en u kunt daarin leven.
Your life right now is affecting history. The way you've lived, what you've done in life is totally connected. I want to live for something bigger and more meaningful.
Dit najaar hebben we 1000 nieuwe donateurs nodig om onze uitzendingen mogelijk te maken. Al vanaf 5 euro per maand helpt u ons om elke week Gods boodschap van liefde te verkondigen. Helpt u ons? We hebben u nodig. Word nu donateur. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Lord and Creator, oh You are the Lord my God. You are the author of creation. You are the Holy One who laid the earth's foundations. Heavenly angels' songs extol you, and on the earth bows down before you. Master and Maker, Lord and Creator of Master and Maker, Lord and Creator of
all. Thank you, Jason. We're so grateful that you came and sang for us this morning, and your words are so encouraging.
Thank you. An honor to be back with you.
Thank you. Thank you, brother. You give him another hand. Thank you, Jason. Today, I want to talk about, let me just begin this way. This is my thesis. If you don't hear anything, this is what I want you to hear. You don't have to prove yourself to anybody. Living humbly in the shadow of the cross of Christ, which is a reflection of God's great love for you, means you don't have to prove things to anybody ever. You don't have to prove anything, not to me and not to God, because of the cross. That's what I want to begin with this morning. That God has called us into the easy yoke of Jesus, which means very simply, we don't have to prove anything, and we can live humbly in this life and not carry that very, very heavy burden of trying to get people to like us and respect us. I want to begin this morning with a very interesting reflection. A nurse from Australia named Bonnie Ware spent her career working with dying people. And she decided to journal in the last sort of days of their life, in the twilight of their life, what these dying people regretted the most. And she made a list of the top five things dying people regret the most. Number five, I wish that I had let myself be happier. Number four, I wish that I had stayed in touch with my friends. Number three, I wish that I had had the courage to express my feelings. Number two, I wish I hadn't worked so hard. And number one, the most common thing that people would say on their deathbed, which is so relevant to today, the number one regret of the dying is, I wish I had the courage to live true and not live the life that others expected of me. We live in a time in which so many of us feel bound to the expectations and the demands of others. We carry with us a heavy yoke of having to prove ourselves, even prove ourselves to people that don't like us or even hate us. We care so much about what people say about us, think about us. We are consumed with giving the right image off so that we will be respected or admired, or that we would be attractive or wanted. And Jesus simply, he frees us, if we allow him to, from this very, very heavy burden. This heavy burden that leads to the greatest regret of every single dying person. I wish I had had the courage to live my life the way I wanted to live it and not the way that others expected me to. I wish I hadn't lived my life trying to prove myself. Think about in our world the amount of time, the amount of money that we spend, the extensive efforts that we put into trying to get people to like, admire, or respect us. Think about how much, think about the great cost of having to prove yourself to your near dweller. You don't have to carry that burden. This comes from a place of ego, a place in our heart that's easily offended, already wounded. It just couldn't handle someone saying something bad about us or thinking something bad about us or rejecting us or gossiping about us. What if they said something to our friends that was bad about us? Or what if they didn't like us? And what if they rejected us? Yeah? What a great fear we carry in our heart of this, but you don't have to be afraid. You can smile. You don't have to prove yourself to me. And you certainly don't have to prove yourself to God. You are loved. You are an unceasing spiritual being with an eternal destiny in God's great universe. And no one can take that from you. Jesus invites us to walk in an easy yoke. He invites us to walk in an easy yoke of not proving ourselves. That easy yoke sounds like humility. The humble life that says, I don't have to convince people that I'm smart. I don't have to convince people that I'm good looking. I don't have to convince people that I'm rich or successful. My ego is found in something different. I walk in the easy yoke of Christ. And Christ wasn't that way either. He is the smartest, most important person that has ever lived and still lives today. And he didn't do any of those things. We worship a homeless man, you know, a rabbi who, in essence, was of the very nature of the Father in the flesh, dwelling among us. The scripture that was read today, and read so well, I might add, by Dr. Jim Koch, was Philippians chapter 2, which is so appropriate. You know, the Holy Spirit designs these services. I mean, with Father Christopher here and talking about the unity in the body of Christ and the things that the Lord is now doing in the world and in the church, Paul writes in Philippians to a church that is divided and broken. The church in Philippi, which was in eastern Macedonia, kind of near northeastern Greece, you might think, on a map, was established by Philip II, who was the father of Alexander the Great, and became a huge, thriving metropolis. And in that place, sort of like a New York or famous commercial place where there's lots of money and a lot of people trying to prove themselves, the church itself was wrapped up in pride and egoism. And Paul says, no, that's not how Christ is, and that's not how the church is going to be. For the first time ever, according to Walter Hansen, Paul in the Greek uses the word humility as a noun, and not only that, he uses the word humility as a virtue. When he writes humility, that is to walk in humility like Christ is, it's the first time in the Greek Greco-Roman world anyone has talked about humility as a good thing. In the Greek mindset in the Roman Empire, it was all about great heroes. They certainly didn't like hubris, but the idea in the Roman Empire was that don't be weak. Don't show your weaknesses, but be strong and pick yourself up by the bootstraps. Be the strongest, be the best, be the top of your game. And that certainly fit with a metropolitan, wealthy city like Philippi. And Paul says, no, don't be that way. And in the words of Jesus, sit at the foot of the table, not the head. The last shall be first. The first shall be last. Be like Christ, who went naked and dressed as a slave and washed the feet of his disciples, who was the first to die on a cross for love. A man, Jesus, who had all the power of the universe in his body, was hung naked on a cross, willingly, and didn't want to prove anything to the Romans. He simply went humbly as a servant. And Paul says, this is our Lord, not Caesar, not the man with a wreath on his head and golden jewelry on a chariot riding down the streets of Rome. No, our king is the King of Kings, a humble servant, an itinerant preacher, a homeless man, who is in essence the Father in the same essence of the Father in the flesh, who came and just did what was right, who loved us. And so he says, consider yourselves. Well, I'll read it here. He says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. And then he talks about this great example that Christ sets for us. See, the kingdom of God is different than the kingdom of Rome. The kingdom of God is different than the kingdom that we sometimes think we live in. In a dog-eat-dog world, where television and movies and magazines portray to us how we're supposed to be, how we're supposed to look, how much we're supposed to weigh, how young we're supposed to be, I guess, forever. You know, the way in which the world values things is not the way that the kingdom of God values things. In the kingdom of God, in which Christ is king, the servant is the greatest, the lowest is the greatest. Blessed are the poor and the meek. And blessed are those who have been violated and hated and spit on and rejected. Blessed are those. The cross says something incredible about you and me. The cross, which in the words of Father Christopher was the providence of God, no matter how wretched and awful it was, is a sign that God loves you as much as he loves Jesus. Did you know that? God loves you as much as he loves Jesus. That's why he commanded and asked Jesus to die on the cross. And Jesus loves us in the same manner. And that's why Jesus went in obedience to the Father, because of God's great love for us. The cross makes us humble because our Lord died there as a slave, naked first, humiliated. But the cross also lifts us up because it's the great sign of God's love for us, that he would do anything for us. If you were the only person living, the only sinner, the only wretch, if you were the only one, Christ would have died for you. Because God loves you as much as he loves Jesus. And this changes everything. Not just that, but God believes you can become like Jesus, be formed in his image by grace and the power of the Holy Spirit. God knows, and Jesus knows, what most of us don't, that you are an unceasing, created being with an eternal destiny in God's great universe. You're God's kids. I don't know about you, but I'd do anything for my kids. You're God's kids. And this very fact gives us such strength that in a world where people have so many demands of us, we simply don't have to fold to them. we can simply know that our identity is found in something much greater than what we wear or how much money we have in our bank or how well we're doing in our job. If you are a person that says, fine, I will live in the love of God and I will resist the temptation to prove myself, you have just taken a mammoth yoke off of your back and put on the easy yoke of Jesus. Someone who knows their true identity in the kingdom of God, someone who doesn't have to prove themselves, has just changed everything in their life. I want to tell you something. You don't have to have the right answer. You don't have to fix others. You don't have to tell it like it is. You don't have to fit in. You don't have to lie. You don't have to wear masks. And you don't have to hurry. You don't have to consume. You don't have to buy more things. You don't have to be attractive. You don't have to win. Did you know that? You certainly don't have to with me. You don't have to in this church. And you certainly don't have to with the Lord. And if you take on this new yoke, you're now free to do some other things. You're free to ask dumb questions, which makes you a good student, by the way. You're free to make mistakes. And now that you're free to make mistakes because you don't have to prove anything to anybody, you can try new stuff. And you can do new things, and you're okay with failing. You can also learn, and you can take risk, and you can enjoy life in the kingdom of God. If you truly live in the kingdom of God, you don't have to do any of those things. You can be free in the knowledge and the love of God. You don't have to prove yourself. And what does this message say to us as the Crystal Cathedral? How much of our image has been tied into having a pretty church? Why did my grandfather build this building? Do you know why? Do you know really why he built it? He didn't build it because of grandiosity. He and my grandma started their ministry in a drive-in theater, which meant that he was able to preach the gospel outside, which is his favorite place. The reason they made a glass church, I know this sounds silly, is because he wanted to feel like he was still preaching outside. That's why it was built. It wasn't meant to be for pride or arrogance or to show off. He just had a dream. I want to preach inside and outside. I think I can do it. If I can dream it, I can do it. And he made it happen with your help. But it was never meant to be, I don't think, at least in God's idea, a part of our identity. The identity of this ministry has been and always be its message, which comes through in the sermons, it comes through in the music, it comes through in our stories, but it's the message. The message that said, God loves you and so do I, a very simple one. But that message means we don't have to prove ourselves to anyone. There are no demands. You don't have to fit in. You don't have to be beautiful. You don't have to win. You don't have to prove yourself. You don't have to lie. You don't have to be in a hurry. You don't have to fix others. You don't have to tell it like it is. You are loved. You don't have to prove yourself to me. You don't have to prove yourself to them. You don't have to prove yourself to the person sitting next to you. And you don't have to prove yourself to God because you are loved. You are His kids and you are an eternal being in His kingdom. If you believe it, say amen. Amen. I believe it too. Amen. Let's pray. Lord, thank you for the forgiveness of sins. Thank you for your commandments. Thank you for your life and your goodness. Thank you that you've restored us. Thank you that you love us. And it's in Christ's name we pray. Amen. benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Wat een geweldige uitzending. En wat goed om te horen dat iedereen talenten. Ook al denk je misschien, ik ben niet zoveel waard. In Gods ogen ben je een parel en een groot talent. En woeker ermee. En Bobby zei, we zijn niet gemaakt als een product van toeval en tijd. Maar we zijn geboren met de eeuwigheid in ons hart. En dat geeft ons perspectief op de toekomst. Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. We danken ook al die donateurs die het mogelijk maken dat we iedere week 2 uur kunnen uitzenden. Volgend jaar hopen we 15 jaar in de lucht te zijn, zoals het heet. De 800ste uitzending te verzorgen. En dat is mede en vooral namens al die trouwe donateurs die we zo hard nodig hebben. En ik wil u daarvoor namens het hele team van Hour of Power bedanken. En overweeg ook eens om u aan te sluiten bij die grote club van mensen die het mogelijk maken dat Hour of Power niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld te zien is. Want we steunen ook andere landen. Genoeg gedachten voor vandaag. Iedereen een heel fijn weekend. En ik hoop tot volgende week. En dan hebben we 2 fantastische mensen in de Crystal Cathedral. Nida Whittaker, ze was vorig jaar in Nederland. En Daniel Rodriguez. En die komt binnenkort naar Nederland. Een hele fijne zondag.